kerkenraad deelt u nog het volgende mee. Bij de gehouden ambtenaarsverkiezingen zijn herkozen tot ouderling de broeders G.T. Vlier en P. Molenaar en voor de diaken broeder B. Verwij. De herbevestiging zal plaatsvinden op 19 maart in de middagdienst. Deze week beginnen de catechisaties weer en er zal een vragenuurtje gehouden worden. De kerkenraad vergadert donderdagavond. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit alles zo de Heere wil.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 118 en daarvan het 9e vers: De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid, door deze zal ik binnentreden en loven Zere Majesteit. Het 9e vers van Psalm 118. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 31 en daarvan het eerste vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Daarna vindt de schriftlezing plaats. De eerste schriftlezing kunt u vinden in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 10 tot en met 21. En daarna lezen wij Jesaja 53, vers 6 tot en met 10. We luisteren naar de wet, we zingen het eerste van Psalm 31 en daarna 2 Korinthe 5, vers 10 tot en met 21 en Jesaja 53, vers 6 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren, uw naaste huis. En gij zult niet begeren, uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf nu niet wederom aan, Maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat we uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat we gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf leven zouden, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God er ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die gij zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Gaan we vervolgens naar Jesaja 53, de versen 6 tot en met 10. Wij dwaalden allen als schapen, en wij keerden ons eniegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij zou de angsten uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welwagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Tot zover.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Korinthe 5 en daarvan vers 21. Wij noemden u vers 21 van 2 Korinthe 5. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Cabaret Mudde. Een zus van broeder Cabaret is overleden op 60-jarige leeftijd. Dan zuster Kooijman van Turenhout, die gevallen is en haar bovenarm heeft gebroken. Broeder K. Steenhoek, die in het Maastad ziekenhuis verblijft. Dan broeder Hans Vlot, die onderzoek heeft gehad in zijn darmen. En het lijkt niet zo mooi te zijn. Deze week krijgt hij de officiële uitslag. Dankzegging willen we doen dat de operatie aan de elleboog bij Renate Cabaret goed gegaan is. En dat Elin Kranendonk weer thuis mag zijn. Verder dat zuster Visser Huizer 85 jaar geworden is. Zij verblijft in Borgstede. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen af te smeken. Aan het begin van deze aan u gewijde dag naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht, Heere. En vervul ons hart dan met eerbied en diep ontzag voor uw grootheid, voor uw heerlijkheid, voor uw majesteit. Gij zijt die God die woont in het hoge, in het verhevene. En toch daalt u laag af naar deze aarde. Dat hebt u in het bijzonder geopenbaard in de zending van uw Zoon, die in een weg van een diepe vernedering het fundament gelegd heeft van de zaligheid, maar opgestaan is uit de doden om ook die zaligheid toe te passen. En het behaagt u om dat te doen door middel van de prediking. En nu bidden wij van u of gij daarom ook in ons midden wil zijn, als één die dient, vanuit uw positie, die daar zit aan 's vaders rechterhand, die biddende en die dankende hoge priester, de koning van de kerk, die zijn dienstknechten uitzendt en ook bekwaam maakt. En wat hebben we dat nodig om daar ook voortdurend bij bepaald te worden? Dat dat niet zomaar wat is, dat hebben we samen ook wel gelezen vanuit de schrift. En geef dat de gemeente daar dan ook van doordrongen mag zijn. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Dat we toch persoonlijk er allen van doordrongen mogen worden. Hoe ernstig die boodschap is, hoe persoonlijk ook. Dat we allen er ons toch van bewust zouden worden, o Heere, als we nog niet met u verzoend zijn. Wat dat betekent, als onze levensadem dan afgesneden zou worden, wat dat dan betekent. O God, we belijden voor u dat we daar zo dikwijls aan voorbij gaan, ook als uw knecht, dat wij ons dat zo weinig bewust zijn. En geef toch dat we daarmee vervuld mogen worden, wetende de schrik des Heren en gedrongen door de liefde van Christus. Heere, geef dat ook aan onze broeder die u hier gesteld hebt. Wilt u hem sterken en ondersteunen en zalven met uw Heilige Geest, samen met zijn vrouw en het gezin. De ambtsdragers, nu ook broeders weer herkozen zijn, het is maar niet een baantje. Het is een ambt in dienst van de grote koning. Geef toch dat ze er zich van bewust mogen zijn. En de gemeente ook. Dat de gemeente ook beseft, wie u ontvangt, die ontvangt mij. Dat is nogal wat. Heere, leer ons toch in deze donkere tijd te buigen onder het gezag van uw woord. Leg beslag ook vanmorgen door de prediking en wilt u ons ook helpen deze dag in het midden van de gemeente die ons zo lief is. En we dragen dan ook de gemeente aan u op, in al haar moeite, in al haar verdriet en zorg. Degene die rouw hebben, de weduwen in ons midden, de weduwnaren, zij die een kind in het graf hebben liggen, die treuren om het verlies van ouders of een goede vriend of vriendin. Heere, we bidden u of gij u troost wil schenken. In het bijzonder ook aan de familie Cabaret. Nu ze opnieuw weer bepaald worden dat één hunner het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Heere, sterk ook haar man die als weduwnaar achterblijft. En wees ook met de familie dat het woord kracht mag doen. We dragen weduwe Kooijman van Turenhout ook aan u op, die het ook zo moeilijk heeft, niet alleen omdat haar arm gebroken is, maar ook met haar ziel. O, we smeken het u, of gij toch, uw licht wilt laten indalen in haar hart. En dat zij het mag gezien, dat er voor haar nou ook nog een mogelijkheid is van zalig worden. In Christus alleen. Zo dragen we ook onze broeder Steenhoek aan u op, die ook ernstig ziek is. En hij weet het. Het zal niet lang meer duren. Wij bidden u ook voor hem. Dat hij toch als een brandhout uit het vuur gerukt mag worden. Help hem toch, o Heere. En schenk hem uw geest. Om in al zijn zwakheid toch te roepen, o God. Wees mij de zondaar genadig. We dragen ook Hans Vlot aan u op. O Heere, wilt u met hem zijn en met Elise, nu ze samen zo in spanning zitten, wat zal er uitkomen? O God, geef toch dat deze ziekte niet tot de dood zal zijn, maar tot verheerlijking van uw naam, zodat het voor hen ook, ondanks de moeite en ondanks het verdriet, een wonderlijke en een gezegende tijd zal worden. Het behaagt u toch, o Heere, dikwijls zulke wegen ook te gebruiken, om ons op de knieën te krijgen. Zo is er ook blijdschap dat Renata weer doorgeholpen is in de operatie. U weet ook wat dat voor haar betekent. U hebt zo dikwijls geschud ook aan haar levensboom. Heere, dat haar uitgangen mogen zijn naar u, die bewogen is met zondaren. En dat ook de kleine Elin weer thuis mag zijn. U kent ook de zorg in dat gezin. En toch, Heere, als het u behaagt, dan kan het zo goed zijn. Ondanks de zorgen, zou u dat willen geven. En dan denken we ook aan onze oude zuster Visserhuizer, die 85 jaar mocht worden. U kent ook hoe zwak zij is. Maar dat ze mag ervaren dat uw kracht in haar zwakheid wordt volbracht. En vertroost mag worden door de woorden die gij ook in dat verband gesproken hebt. Mijn genade is u genoeg. Heere, gedenk ons zo wanneer wij een stil verdriet hebben, psychisch zwak zijn, veel pijn hebben, moeite hebben in ons gezin. Heere, u hebt het zelf gezegd, stort uw lieder hart uit voor mijn aangezicht, o volk in smart. Gij weet er raad mee, Heere. Gij strekt uw hand uit, niet om op afstand te blijven, maar om het over te nemen. En niet alleen in een tijdelijke ondersteuning, maar bovenal dat de wegen van smart en beproeving geheiligd mogen worden aan ons aller hart. Zie ons niet aan in onszelf, o Heere, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, tot vergeving van al onze ongerechtigheden. Uit genade. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 71, de versen 1, 2, 11 en 14. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. 71, vers 1, 2, 11 en 14. zingen wij straks na het amen van de prediking het 13e vers van Psalm 35. Laat vromen juichend ten allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Dat kwam net in die andere psalm ook elke keer naar voren. Die gerechtigheden, die gerechtigheid van de Heere. Dien lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof de ganse dag. Wij noemden u van Psalm 35 en daarvan het 13e vers. Geliefde gemeente, wat beweegt eigenlijk een jonge man om dominee te worden? Misschien dat er ook een jongetje in de kerk zit die ook wel eens die gedachten heeft van, misschien word ik wel dominee. Ja, u zegt natuurlijk gelijk al, dominee, wij weten het antwoord wel, omdat hij door God daartoe geroepen wordt. Nou, daar hebt u gelijk in, dat is zo. Dat vooropgesteld. Maar wat drijft hem dan? Om dan vervolgens ook dan de weg te gaan bewandelen, zich aan te melden, een opleiding te volgen en dan uiteindelijk dan ook een beroep aan te nemen en te gaan prediken. Professor Wisse die heeft wel eens gezegd, als we iemand aanmeldt bij het curatorium, dan vragen wij altijd aan de persoon, heb je al een keertje gepreekt? Heb je al een keer gepreekt? Heb je al een keer geprobeerd om iemand anders ook te winnen voor de Heere en zijn dienst? Kijk, en als daar dan het antwoord op schuldig blijft, dan heeft hij grote kans dat hij afgewezen wordt. Want dat is iets wat zo van binnenuit dan geschonken wordt door de Heilige Geest. Zoals we dat ook gelezen hebben in 2 Korinthe 5. Je zou eigenlijk het gedeelte dat we gelezen hebben een van de kernpunten kunnen noemen om na te gaan waar de prediking uit bestaan moet. Maar wat doet Paulus in vers 10? Hij plaatst eigenlijk direct ons allemaal voor de rechterstoel van Christus. En zo moet je eigenlijk ook naar de kerk gaan. Met de gedachte, kan eeuwigheid worden. Kan geplaatst worden voor de rechterstoel. De rechterstoel van God. Maar als hier sprake is van de rechterstoel van Christus, dan is dat vooral ook met het oog op de wederkomst. Als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En dan ieder voor zich geplaatst worden voor de rechterstoel. Begrijpt u nu waarom dan Paulus zegt, wetende de schrik des Heren. En als hier dan de schrik des Heren wordt genoemd, dan wordt daar ook de Heere Jezus mee bedoeld. En daar wordt dan ook mee bedoeld de toren van het Lam. Dat zich dan openbaart op die jongste dag. Wetende de schrik des Heren. Dus dat is het eerste wat iemand dan drijft. Weet je daarvan? Kan gevraagd worden door een curator. Weet u daarvan? Die schrik des Heren. In het licht van het oordeel van God. Dat het lam afgewezen is. Dat het bloed veracht is. Wat dat betekent. Dat is de grootste zonde, gemeente. Zijn we ons dat bewust? En dan staat er ook dat hij gedreven wordt door de liefde van Christus. Nee, het is niet zijn liefde waardoor hij gedreven wordt. Dat hij zoveel liefde in hem heeft. Maar de liefde van Christus, die drijft hem. Dat Christus zich doodgeliefd heeft. Om arme verloren zondaren met God te verzoenen. Vandaar ook dat hij dan ook zo eindigt. Dat hij weet een gezant te zijn. Iemand die gestuurd wordt door een koning. En dan in dit geval door God zelf. om een beker koud water uit te delen uit een ver land. Er is doen aan, arme zondaar in ons midden. Laat u met God verzoenen. Zo eindigt toch bijna dat hoofdstuk. En dan gaat de apostel Paulus zeggen dat dat niet zomaar een goedkope boodschap is, maar een boodschap met een stevig fundament. En dan komen we bij onze tekst. Want die geen zonde gekend heeft, die heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. En daar willen we dan naar luisteren, geliefde gemeente. En we schrijven boven de prediking: in Christus, rechtvaardig voor God. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de schoonheid van Christus. In de tweede plaats bij de gewilligheid van Christus. En ten derde het geloof in Christus. En kijkt u maar naar de tekst, gemeente. Dus in Christus rechtvaardig voor God. Allereerst de schoonheid van Christus. Want er staat in onze tekst: want dien. Dat is Christus. Die geen zonde gekend heeft. Dus dat is de schoonheid van Christus. En dan de gewilligheid van Christus. Want er staat in de tekst: heeft hij, dat is God de Vader, zonde voor ons gemaakt. En daar heeft hij zich gewillig onder gebogen. De gewilligheid van Christus. En dan het geloof in Christus, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Want dien die geen zonde gekend heeft. Dat is een hele bijzondere uitdrukking, gemeente. Dat is de Heer Jezus, jongens en meisjes. Dat is de middelaar. Dat is de grote vredevorst. Die hebt u nodig om weer in een rechte verhouding te komen met God. Maar die moet wel aan bepaalde eisen voldoen voor het heilig recht van God. En daarom wijst hier de apostel Paulus op de schoonheid van de Heer Jezus Christus. En als Paulus dan hier het woordje kennen gebruikt, want dien die geen zonde gekend heeft, dan betekent dat een ervaringskennis. Dat is dat oudtestamentische woord wat je ook in het Oude Testament dikwijls tegenkomt, van bekennen en kennen. Dat is maar niet zomaar een verstandelijk kennen, maar dat is echt een kennen uit ondervinding. En zo is het ook bij de Heere Jezus. Dien die geen zonde gekend heeft, uit ondervinding. Daar getuigde reeds de oudtestamentische profetie van. Dat er één zou komen zonder zonde. Denk aan Jesaja 53 vers 9. Daar staat: hij die geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. En zo wordt hij toch ook aangekondigd door Gabriel bij de geboorteaankondiging. Dan lezen wij in Lucas 1 vers 35... dat heilige dat uit u geboren wordt, zal Gods zoon genaamd worden. Dat kan van ons niets gezegd worden. Misschien zijn er wel onder ons die in verwachting zijn. Maar het is een onheilig kind dat u verwacht. Ja, zegt iemand, hoe kan dat dan toch? Maria was ook een zondares. En dat dan Jezus uit haar geboren wordt, daar heeft de Heilige Geest voor gezorgd. Ontvangen door de Heilige Geest. Die heeft daar zorg voor gedragen. Dat hij niet ontvangen en geboren wordt in zonde. Dien die geen zonde gekend heeft. Paulus zegt in Hebreeën 4 vers 15, die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest,
Daar moet u maar eens over nadenken. Niet alleen als het gaat om verleidingen van zonde, maar ook als het gaat om beproevingen. En hoe dikwijls kleeft ons dan juist de zonde niet aan? Zo ook Jezus. Doch zonder zonde. En de apostel Petrus die schrijft in 1 Petrus 2 vers 22. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. 1 Johannes 3 vers 5. Daar lezen we. Gij weet dat hij geopenbaard is. Opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Jazeker, de duivel heeft natuurlijk wel geprobeerd om hem net als de eerste Adam ten val te brengen. Hem te verleiden. Zodat hij toch zondigde. Maar hij is staande gebleven. Hij moest immers het lam worden. Zonder vlek. En zonder rimpel. Ja, mensen hebben het ook van hem getuigd. Zelfs mensen waarvan je het op de eerste instantie niet van verwachtte. Denk aan Judas. Als Judas inziet wat hij gedaan heeft. Wat zegt hij dan? Ik heb verraden. Het onschuldig bloed. En let op het woordje het. Hij zegt niet, ik heb verraden onschuldig bloed, maar het onschuldig bloed. Hij zag het dus. Dat bloed, dat is zuiver bloed. Dat is onschuldig bloed. Het onschuldig bloed. En zegt Pontius Pilatus het niet. Ik vind geen schuld in hem. En dat beleidt onze catechisme zo mooi. Waarom heeft hij onder Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder een wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan bevrijden. En om dan nog een getuigenis te noemen, denk aan de moordenaar aan het kruis. En hoe wist die man dat? Dat werd aan hem geopenbaard. Deze, hij is rechtvaardig. Hij heeft niets gedaan dat schuldig is. Hij moest zonder zonde zijn, gemeente. Want anders dan zou hij eerst nog voor zijn eigen zonde boete moeten doen. En dat tot in der eeuwigheid en nooit geen borg en middelaar kunnen zijn voor zijn volk. En daarom zal dat volk van God hem ook als zodanig belijden. Ik denk aan de belijdenis van de bruid uit het Hooglied. Als ze aan haar vragen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, wat zegt ze dan? Mijn liefste is blank en rood, maar ook blank, zonder zonde. En belijdt de dichter niet van Psalm 45 vers 3, gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. En tenslotte zegt hij zelf ook, wie overtuigt mij van zonde? We willen onze eerste gedachte gelijk al een beetje toepassen, gemeente, om dat straks wat breder te doen. Maar de apostel Paulus zegt in Hebreeën 7 vers 26, want zodanig een hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Die betaamt ons, gemeente, zo'n hoge priester hebt u nodig om werkelijk in het reine te komen met God. Zo'n hoge priester begeert de Vader. Niet net als Aaron en Eleazar, dat waren zondaren. Die moesten eerst voor zichzelf offeren. Maar de Vader die behaagde een hoge priester. Zonder zonde. En waarom dan? En dan komen we bij onze tweede gedachte. De gewilligheid van Christus. En heeft Hij zonde voor ons gemaakt? Die reine, die heerlijke, die zondeloze Jezus. Die staat voor het aangezicht van zijn Vader. Die de borg en middelaar zal zijn voor zijn volkgemeente. Die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Die heeft Hij, God de Vader, tot zonde gemaakt. U moet wel goed lezen wat er staat. Er staat niet dat Hij hem tot een zondaar gemaakt heeft. Nee, dat is Hij niet. Dat is Hij nooit geweest. Maar dat Hij hem tot zonde gemaakt heeft. Dat wil zeggen dat God de Vader hem dat heeft toegerekend. Jongens en meisjes, wat betekent dat woordje toerekenen? Dat moet je je maar eens voorstellen als de meester zou zeggen, terwijl een ander het gedaan heeft op schoolplein, en ik reken jou toe. Ik weet zeker dat je je met hand en tand zou gaan verdedigen. En dat je zegt, en ik heb het niet gedaan. Echt waar niet, maar ik reken het je toch toe, zegt die meester. Is dat eerlijk? Nee toch. Je zou zeggen, dat is oneerlijk. En je zou kwaad zijn. En thuis dat zeggen tegen je moeder. En je vindt dat je moeder moet bellen naar de meester. Dat moet rechtgetrokken worden. Nou, dat rekent de Vader zijn zoon toe. De Vader die stelt hem daar verantwoordelijk voor, gemeente. Die brengt dat in rekening bij de Zoon van God. En nu staat hier een woord, als hier staat tot zonde gemaakt. Dat is een woord wat de Septuaginta, en u weet misschien wat de Septuaginta is, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En in die Griekse vertaling van het Oude Testament, daar wordt uiteraard natuurlijk ook het woord zonde vertaald. En daar wordt het woord gata vertaald zoals dat hier ook staat. En dat woord, dat Hebreeuwse woord gata, wat je ook voor zonde kunt vertalen, kun je ook vertalen met zondoffer. En juist het zondoffer in het Oude Testament dekt heel goed de lading van wat hier staat. Dat Hij hem tot zonde gemaakt heeft. Dat Hij hem voor ons tot zonde gemaakt heeft. Het zondoffer, dat was een van de offers in het Oude Testament. En bij het zondoffer werd geen lammetje gebruikt, jongens en meisjes, maar een rund. Een eenjarige rund. Ik heb geen verstand van vee. Wij hebben wel boeren in Driebergen, die hebben er verstand van. Maar een rund dat 1 jaar is, dat is eigenlijk de trots van een boer. Prachtig stuk jong vee, nietwaar. En dat moest er dan ook perfect uitzien wanneer de offeraar naar de tempel toe ging. Dat werd dan ook eerst gekeurd door de priester. En dan kwam hij bij de priester en dan vroeg de priester: en? Wat wilt u? Ik wil een zondoffer brengen. En dan moet je eventjes dat toepassen, hè. Wat komt u doen in de kerk? Wat komt u doen in de tempel? En waarom wilt u dan een zondoffer brengen? omdat ik tegen God gezondigd heb. Nou, kom hier dan, zegt de priester, leg je hand maar op de kop van dat dier. Dat heeft hij natuurlijk uitermate verzorgd. Daar heeft hij een band mee met dat dier. Zonde, hè? Vind je niet? Dat er geslacht moet worden. Wat jammer toch van zo'n mooi stuk jong vee. Maar nee. Het moest een offer zijn. Echt een offer. Voel je? En zo werd dan dat jong vee, dat run, tot zonde gemaakt. Daar heb je die uitdrukking. Tot zonde gemaakt. En dan werd het geslacht, jongens en meisjes. Werd het gedood. Kijk, en zo heeft God de Vader ook zijn zoon tot zonde gemaakt. We hebben dat samen kunnen lezen met Jesaja 53, vers 6 tot en met 10. Dat hij ons aller ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. En dat het de Heere behaagd heeft om hem vanwege onze zonden te verbrijzelen. Een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente, die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in de lijdensgang van Christus. Volg hem toch eens met die gedachte dat hij tot zonde gemaakt is. Reeds vanaf zijn geboorte heeft hij geleden, maar in zonderheid, in zijn lijden. Als hij daar dat bloedige zweet laat druppen in Gethsemane. En als hij ontelbare smaadheden moet lijden. Als hij veroordeeld wordt tot de dood door Caiaphas. En dan door Pilatus overgegeven wordt om gegezeld te worden. Een doornkroon te dragen. Met hem te spotten. Hem uit te putten. En vervolgens hem dan over te geven om gekruisigd te worden. De dwarsbalk te dragen. Naar Golgotha te leiden. En daar aan het kruis genageld te worden. En daar tot zonde gemaakt te zijn. Voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig en een eeuwig toornend God. Die de zonde niet ongestraft kan laten. En dat hij daar neerdaalt tot in de diepten van de hel. In de verlatenheid van God. En dat niet voor zichzelf. Er staat immers in onze tekst. Hij heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. Voor ons. Wat zegt hij tegen de Korintiërs? Dat zegt hij tegen degene die geloven. Die geloven in dit woord, geliefde. En wie zijn dat dan, die ons? Nou, gemeente, ik wil dat verklaren vanuit Romeinen 5, vers 6. Wie die ons zijn, om ze te typeren. In Romeinen 5, vers 6, daar staat, want Christus, als wij nog krachteloos waren. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn krachtelozen. Wat betekent dat woord? Dat betekent mensen die onmachtig zijn om zichzelf te verlossen, gemeente, van de zonde. Ja, die telkens overwonnen worden door de zonde. Is hier misschien een jongen, een meisje die zegt, dominee, ik ben uitgevochten. Kan er niet meer tegen. Kan er niet meer tegenop. Krachteloze. En dan vervolgens schrijft Paulus, is ter zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Wat is een goddeloze? Dat is in zichzelf zondaar zijn. Niet door invloed van anderen, niet door buitenaf, door opvoeding of door verkeerde vrienden, maar in zichzelf een goddeloze. En door hun zonden al meer en meer God vertoornen. En dan gaan we naar vers 8 in hoofdstuk 5 van Romeinen 5. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dus toen de zonde nog heerschappij over ze had. En in volstrekte onwetendheid leefde. Voor ons, zegt apostel Paulus. Krachteloze, zit hier zo'n krachteloze. Die zichzelf niet kan bekeren. Voor goddelozen. Voel je ook zo'n goddeloos meisje, zo'n goddeloze man. Voor zondaren. Nou, ik weet wel met welke vraag u zit. Dat is, hoe krijg ik daar nou deel aan? Onze derde gedachte. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Daar staat het geheim, gemeente. Paulus die heeft het dus over hem die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Die door God de Vader tot zonde gemaakt is. En dat natuurlijk niet zomaar. Maar met een goddelijk opdat. Met een heerlijk goddelijk doel. Opdat wij zouden zijn. Nee, dat staat er niet. Zouden worden. Ook wel zijn hoor. Maar opdat wij zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. Opdat wij dus als goddelozen gerechtvaardigd zouden worden. Voor God. En wat is dat? Gerechtvaardigd voor God, dat is dat wij vergeving van zonden zouden ontvangen. En vrijgesproken zouden worden van schuld en straf. En het recht zouden ontvangen van het eeuwige leven. Dat is in de wereld absurd, gemeente. Heel Nederland zou op zijn kop staan als dat in de krant zou staan. Dat een seriemoordenaar die ook jonge meisjes verkracht heeft. En dat hij door een kleine vergissing van de rechter toch op vrije voeten gesteld zouden worden. Dan zouden ze allemaal zeggen, is dat nou het recht in Nederland? Dat zo'n goddeloze man, zo'n vreselijke zondaar, notabene vrijgesproken zou worden. Dat is absurd, gemeente. Dat gaat zo tegen het verstand in. Dat kan niet. Maar toch staat er in Gods woord, die hij verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Om nou met God verzoend te worden, gemeente, heb je rechtvaardigheid nodig. Dat zeg ik nog een keer. Dat moet je proberen te onthouden, dat woord rechtvaardigheid, jonge mensen. Om met God weer in het reine te komen. Dat wil je toch? Of niet soms? Je wilt toch straks weer God oog in oog aanschouwen. En dat het vrede is tussen God en je ziel. Of wil je dat niet? Top je daar helemaal niet over? Zit je je tijd een beetje uit te zitten? Heb je rechtvaardigheid nodig? En niet zomaar een rechtvaardigheid. Want je hebt gewoon in het burgerlijke leven echt wel mensen die op menselijke wijze heel rechtvaardig zijn. Daar kun je echt eerlijk handel mee drijven met zulke mensen. En die zullen je ook zomaar niet bedriegen. Maar er staat in de tekst rechtvaardigheid Gods. Rechtvaardig. Die alleen bij God in tel is. Daar gaat het over in de tekst. En dan kun je ook rechtvaardigheid vervangen met het woordje gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid die bij God telt. En dat is allereerst een actieve gehoorzaamheid. En wat bedoel ik daarmee? Dat je heel eenvoudig je elke dag, elk uur van de dag, elke seconde je houdt aan de wet van God. En dan niet alleen maar met je daden, maar ook met je gedachten, met je begeerten, met alles wat in je is. En dat het dan bovendien ook nog gemotiveerd wordt door de liefde tot God. Een actieve gehoorzaamheid tot God en tot je naaste. Dat eist God in die rechtvaardigheid. Ach, en dan? Dan zit je ook nog met de schuld. Want je bent wel in zonde ontvangen en geboren. En er ligt een enorme erfschuld. En die kun je met die actieve gehoorzaamheid niet betalen. Die moet betaald worden met een straf. En dan niet zomaar een straf, een eeuwige straf. Dat is wat. En dat is de passieve gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dus dat je je onderwerpt aan die straf. Ja, zegt een jongere dominee, dan heeft het echt geen zin om die actieve gehoorzaamheid te gaan doen. Die ik trouwens toch niet kan opbrengen. Als ik dan toch alsnog voor eeuwig gestraft word, omdat God dat eist. Je voelt wel, gemeente, daar sta je dan. Toch? Dat is de rechtvaardigheid Gods die God eist. En daar doet hij niets van af. Dat eist hij van u. Dat eist hij van mij. Tenzij dat een ander die plaats inneemt. Maar dan moet dat wel iemand zijn die nooit geen zonde gekend heeft. Daar heb je die actieve gehoorzaamheid, ook wel genoemd de dadelijke gehoorzaamheid. En dan moet dat wel iemand zijn die de straf toch draagt. Daar heb je dat tot zonde gemaakt worden. Wie is dat, jongens en meisjes? Dat is de Heere Jezus. Dat is de Heere Jezus Christus. En daarom wordt hij in het Oude Testament ook genoemd Heere onze gerechtigheid. En daarom is die gerechtigheid van de Heere Jezus zo heerlijk, geliefde gemeente. Zo schitterend. Zo begeerlijk. Zo noodzakelijk. Zo gepast. Het is een eeuwige gerechtigheid. Waardoor hij een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht voor zijn volk. Om verlost te worden van de schuld en straf. En een recht te ontvangen op het eeuwige leven. Maar dominee, nou hebt u nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag, hoe krijg ik daar nou deel aan? Nou, dat staat ook in onze tekst. Er staat immers in onze tekst op dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is het geheim. En Paulus gebruikt niet voor niets hier op dat wij zouden worden, want we zijn het niet. Wat niet? In hem. Nee, gemeente. We zijn in Adam. En daarom moet de mens afgesneden worden van Adam, omdat we in Adam zijn. En dat is een zeer ernstige zaak, gemeente, want Adam die is wel recht geschapen door God. Met een volkomen rechtvaardigheid, maar dat is hij kwijtgeraakt. En wij in hem. Hij is verdoemelijk voor God en wij in hem. En zolang ik in Adam ben, ben ik verdoemelijk voor God. Daarom moet ik afgesneden worden van Adam en ingelijfd in Christus zondag 7. Door een waar geloof. Vandaar onze derde gedachte was het geloof in Christus. Kijk en al, als God dat door de Heilige Geest gaat uitwerken, dan beleeft hij dat ook, wat dat hij niet in hem is. Het begint er echt niet mee dat hij beleeft dat hij in hem is, hoor. Nee. Ik heb pas nog eens wat gelezen in het boekje van Pleun Krijn. De 5 zalen van Bethesda. En de eerste 2 zalen, dat is de gewonde zaal. En de 2e zaal is de gerichtszaal. Is hier ook een gewonde ziel in ons midden? En als je dan leest hoe hij dat omschrijft in die gewonde zaal, en dan gaat hij allerlei soorten mensen bezoeken, alsof hij op ziekenbezoek gaat en bij een ziekbed stil gaat staan en gaat vragen: hoe bent u gewond geraakt? Hoe bent u gewond geraakt? Kijk, daar ligt Manasse. Hoe bent u gewond geraakt? Ja, dat is nogal een heftige weg geweest. En daar ligt Lydia. Hoe bent u gewond geraakt? Ja, de Heere ontdekte dat bij alle godsdienst die ik had, toch mijn hart nog echt gesloten was. En toen werd het onder de prediking geopend. En daar ligt een Paulus. Je kunt op verschillende manieren geestelijk gewond geraakt worden en dan ontdekt worden aan je Adams bestaan gemeend. Kijk, en er ligt duidelijk verschil tussen een algemene overtuiging en een zaligmakende overtuiging, hoor. Want er zijn ook wel godsdienstige mensen die algemene overtuigingen hebben, maar dat gaat over. Of ze worden heel vroom en wettisch, maar ze zijn dan niet in hem. Dat moet je je realiseren, gemeente. Want kijk, een mens is geestelijk dood en daarom voelt hij dat niet, dat hij in Adam is. Maar hij voelt soms wel eens een erfsmet, waar hij mee besmet is. Dat voelt hij wel eens, zeker als je onder een ontdekkende prediking verkeert, of als je mensen in je buurt hebt die zeer godzalig leven, dan kan dat echt wel eens naar binnen slaan en dan voel je je geweten. En dan zeg je, ja, dat gedeugt van mij eigenlijk niks. Of dat je in een dadelijke zonde gegrepen wordt. Maar als het daarbij blijft steken, gemeente, dan is dat niet datgene wat noodzakelijk is om in hem ingelijfd te worden. Want dan gaat de Heere immers verder doortrekken in het leven van een mens. Dan gaat hij zien dat hij tegen God gezondigd heeft. Dat is ook de prediking van: laat u met God verzoenen. Omdat ik tegen God gezondigd heb, moet ik met God in het reine komen. En daarom zal hij mij niet alleen maar ontdekken aan mijn ongerechtigheid, maar hij zal me ook afsnijden. Waarvan? Nou, van hetgeen wat een ontdekte zondaar de neiging heeft om te doen, gemeente. Dat hebben we toch allemaal, laten we eerlijk zijn. Als wij betrapt worden op een zonde, of we voelen ons geweten, of we worden dieper ontdekt, dat Gods geest mij gaat ontdekken, dan ga ik echt proberen toch met God in het reine te komen. En dan ga ik God eigenlijk 1000 bergen beloven. En dan doe ik mijn uiterste best om zo God aan mijn kant te krijgen. Maar ik boer alleen maar achteruit. Want die gerechtigheid die kan voor God niet bestaan, gemeente. Hij zegt het toch heel duidelijk in het woord van God: al uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Dat alziend en doorzoekend oog van God, dat gaat dwars door alles heen. En dat legt alles op de weegschaal van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid, van zijn majesteit. Waarom eigenlijk? Nou, opdat dit waarde gaat krijgen voor je ziel. Dat je gaat zeggen van, maar wie kan dan zalig worden, Heer? Wie kan dan zalig worden? De onmogelijkheid van mijn kant in te leven. En dan te horen wat nou bij de mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. En dat God mijn blinde ogen opent voor dien die geen zonde gekend heeft. Dat je ogen daar wel eens voor geopend, gemeente. Voor de schoonste van alle mensenkinderen. Voor de schoonheid van de Heer Jezus Christus. Zoals hij neergelegd is in de kribbe in Bethlehem. In doeken gehuld. Als de grote verborgenheid van God. Maar toch de schoonste van alle mensenkinderen. Niet in zonde ontvangen en geboren. Maar zonder zonde. Dat dat waarde voor je gaat krijgen. Wat? Dat hij dan toch tot zonde gemaakt is. En dat voor ons. Kijk, en dan komt die worsteling, gemeente. Want dan zeg je, ja, voor ons, dominee. Maar dat moet toch wel voor mij worden. Juist. Voel je, dat is de worsteling. Dat dat voor mij wordt. Kijk, en dat doet de Heilige Geest. Door het waarachtig geloof. Het geloof dat opent mijn blinde ziels ogen. En laat mij de dierbaarheid zien van dien die geen zonde gekend heeft. En die de God de Vader tot zonde gemaakt heeft. De dierbaarheid van die persoon om die te mogen kennen. En de noodzakelijkheid daarvan. Omdat niemand voor God rechtvaardig is. Dan hij alleen, de noodzakelijkheid daarvan. En de gepastheid daarvan dat hij nou precies past bij een krachteloze, bij een goddeloze, bij een zondaar. Niet bij een net bekeerd mens, bij een godsdienstige vrome jongen die zijn zakken zo vol heeft. Die zoveel kan vertellen, maar iemand die echt uitgeteld is en uitverteld is. En naakt aan de dijk staat en zegt, o God, hoe zal ik ooit voor u kunnen bestaan? En wat werkt dan de Heilige Geest door dat waarachtig geloof? En daarom heb ik Psalm 71 ook laten zingen, gemeente. Dan gaat hij toch gebed werken. Bijvoorbeeld Psalm 71, vers 2 en 3... Daar bidt die dichter, red mij door uw gerechtigheid. Als een ongeredde, omkomende zondaar, die buigt onder Gods rechtvaardig oordeel over zijn leven, gaat hij roepen en zeggen, red mij toch door uw gerechtigheid, bevrijd mij, Heere. Uit mijn gevangenis, neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij een rotsteen om daarin te wonen, om gedurig daarin te gaan. Dat is een gebed, gemeente. Dat wordt gewoon gebeden in de binnenkamer voor God. Daar ga je dag en nacht mee over de aardbodem. Dat is zomaar niet opgelost, dat is zomaar niet beantwoord. Dat moet van Gods wegen beantwoord worden, gemeente. En dat zie je ook bij deze dichter. Deze dichter die krijgt het antwoord. En dan zegt hij het ook. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen. Verlos hem dat hij in het verderf niet nederdalen. Want ik heb verzoening gevonden. Voor hem. Voor haar. Want gij zijt mijn steenrots. En mijn burg. Kennen we daar iets van? Ja, zegt iemand, dominee, dat is toch zo hoog. Nou, dat begrijp ik heel goed. Dat is nou mijn bekommering, zegt iemand. Daar sta ik nou voor. Maar laten we dan eens een getuige opzoeken uit de Heilige Schrift. En waar kunnen we dan het beste te raden gaan dan bij Abraham, de vader aller gelovigen? Wat lezen wij? Wij lezen van hem dat hij door het geloof uit Ur der Chaldeeën is gegaan. Dat is dat zaligmakende geloof, waardoor een zondaar ook afgesneden is van Adam en verbonden aan Christus. En aan Abraham krijgt wel de belofte mee: in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar als we dan Abraham volgen, had Abraham het dan allemaal zo op zak en was hij er allemaal dan zo zeker van? Waar hij wel zeker van was, dat was van het woord dat tot hem gesproken was. Maar dat moest wel uitgewerkt worden in zijn leven. En als je dan een paar hoofdstukken verder leest, als hij zo in de put zit. En de Heere zegt tegen hem: Abraham, vrees niet. Ik ben je loon. Ik ben je schild. Dan zou je denken, nou is hij uit de put. Als God dat toch tegen je zegt. En we kunnen er gerust van uitgaan dat dat Christus is, hoor. Die dat zegt tegen Abraham. Ik ben je loon. Ik ben je schild. Maar dan komt Abraham met een tegenwerping. En dan zegt hij: ja, Heere, dat kunt u nou wel zeggen. Maar ik heb nog geen zaad. Ik heb nog geen kind. En dan moet deze Damaskener Eliezer maar de erfgenaam zijn. Dan moet dat maar een adoptiezoon worden van mij. Deze zal de erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lenden een voort zal komen, Abraham. Maar Abraham, kom nou eens naar buiten. En wat doet de Heere dan? Dan gaat de Heere, die gaat hem naar buiten leiden, en dan geeft de Heere hem een sacrament. Ja, dominee, ja zeker, dat zijn de sterren des hemels. Een teken. Met de bedoeling dat Abraham weer een oog buiten zichzelf gaat krijgen. En dat hij het zal horen van Gods wegen, waar nou zijn zekerheid in ligt, in dat woord. En dan lezen wij: en Abraham geloofde toen de Heere zei: zo zal je zaad zijn. Tel eens, Abraham, zo zal je zaad zijn. En Abraham geloofde. En wat staat er dan? Jongens en meisjes, dat woord toerekenen. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is een andere manier van toerekenen. Weet je nog van dat voorbeeld van die meester die zei: ik reken het jou toe. Dat is niet eerlijk. En zo heeft God de Vader met eerbied gesproken, alle zonden en ongerechtigheden Christus toegerekend. En heeft hij die actieve gehoorzaamheid, die echte, daadwerkelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, dat hij de wet heeft volbracht tijdens een rondwandeling op aarde, van binnen en van buiten, die arme zondaar toegerekend. En ook die dadelijke gehoorzaamheid, die straf, dat plaatsbekledende rijden, die arme zondaar toegerekend. O gemeente, dat duizeltje. Kun je begrijpen dat een mens daar zijn leven lang voor nodig heeft om dat te leren. Dat diepe geheim, wat dat is. En wat dat een worsteling is, omdat je toe te eigenen door het geloof. Hoe zwak en hoe aangevochten dat geloof ook is. Maar de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Dat geloof op zich?
Nee, gemeente. Want dat is helemaal geen werk. Dat is geen werk. Dat is een instrument. Dat de Heilige Geest schenkt om in vereniging te komen en te zijn en te blijven met Christus en zijn gerechtigheid. En als Abraham dan een paar jaar verder is en de belofte wordt vervuld, oh, wat zal hij verheugd zijn. God heeft zijn woord waargemaakt. Dan zegt de Heer op een gegeven moment, als Abraham 17 jaar oud is, en nou moet je hem offeren. Nou moet je hem offeren. Wat een zware beproeving, gemeente. En waar kan Abraham zich dan aan vastklampen? Aan het woord. Aan het woord alleen. Dat lees je ook in Hebreeën. Dat hij zich door het waarachtig geloof vastgeklampt heeft aan het woord. Dat God niet van zijn woord af kan. Al zou hij mij doden, zegt Job. Ik zal nogthans op hem hopen. Omdat het in het woord geopenbaard is. En omdat God dat door zijn woord aan mij bekend gemaakt heeft. En daarom gaat Gods volk zich mateloos, eindeloos verblijden in die gerechtigheid. Zoals we dat samen gaan zingen, gemeente, met Psalm 35. Laat vromen juichen ten allen tijd. Om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen met, maar zeggen onder het vrolijk zingen. Vereerlijkt zij de hoogste God. Amen.
Gebed. Heren, zo mochten we weer in uw huis zijn. En wat is dat toch een kostelijke plaats in deze donkere wereld waar zoveel gebeurt.
dat die plaats dan ons ook dierbaar zal zijn, o Heere, als een huis der vertroosting, als een huis des gebeds. Daarom kunnen we toch ook vanmiddag zomaar onze plaats niet leeglaten. U nodigt ons uit, niet alleen om naar uw huis te komen, maar ook om met u verzoend te worden. O God, wilt u de plaats volmaken door het ontdekkende werk van uw Heilige Geest en schenken dat waarachtige, zaligmakende geloof, waardoor wij deelgenoot worden van dat heil dat nimmer meer vergaat, dat ongestoord het aardrijk zal beërven. Heere, wilt u genadig verzoening over al het onze en onze dank aanvaarden om Jezus wil. Amen. En onze slotzang is Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. 62, het vijfde vers. Met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.